Zeven tekenen en zeven ik ben uitspraken. Ik had me daar voordat het seizoen begon voor aangemeld van, of beschikbaar gesteld. Leek me wel mooi. Als het zo uitkwam, had ik tegen Ben gezegd, dan moet je je niet bezwaard voelen. Ik heb er geen bezwaar tegen om dit onderwerp te behandelen. Naarmate de maanden verstreken en naarmate dit onderwerp dichterbij kwam, kreeg ik daar een beetje spijt van. En jullie gaan zo merken waardoor dat komt. Ik kon namelijk niet heen om een tekst die voor mij levensbepalend is geweest. En dat leidde bij mij tot een soort overweging van, kan ik dit wel? Moet ik dit wel? En toen dacht ik, ja, als er mensen zijn aan wie ik mijn hart durf te laten zien, dan zijn jullie dat. Maar het is voor mij een heftige preek. Eén levensbepalende tekst, en het zijn er eigenlijk zelfs twee geworden, die komen allebei aan de orde. Zoals het gaat in de voorbereiding van een preek, en dat is heel erg leuk. Ik weet niet of je het leiding van de geest moet noemen of dat de aanwezigheid van God er is, dat hij iedere keer een knipoog geeft. Ik hou er ook niet zo van om daar heel veel over te vertellen, maar het is goed om elkaar erin te bemoedigen, want we kennen dat allemaal uit onze stille tijd. Op de momenten dat je iets nodig hebt, dat de Heer antwoord geeft, dat hij er even is, dat hij even een flits geeft van kijk, ik ben erbij, het is goed. Ik ben daar niet zo heel erg van, doordat in mijn verhaal iets heel heftigs naar voren komt, wat daar eigenlijk ook mee samenhangt, dat de Heer tot mij gesproken heeft, durf ik een hele leuke van gisteravond ook wel eventjes te delen. Die is gewoon te leuk om te verzwijgen. Gisteravond had ik mijn laptop dicht gedaan en ik dacht dat ik klaar was. En toen ben ik even een wandelingetje gaan doen. Dat gebeurt bij mij meestal. Heer, volgens mij is dit het ongeveer. Maar trapt u op de rem, stuurt u bij, geeft u correcties, zegt u het maar. Wat moet ik? Ik liep de wijk uit bij ons richting de golfbaan. Dan loop je richting de molen. En ik was ongeveer bij de molen. En in het wolkendek, boven mij, voor mij, boven de Kagerplassen, daar zat een gat. Een heel vreemd soortig gat. Dat ontstond langzaam, dat kwam voorbij schuiven. En ik zag één ster. Dus ik bleef stilstaan en er kwam nog een ster en er kwam nog een ster. Dan denk ik, hé, dat is de grote beer. Precies in dat gat zag ik de grote beer. Nou, dat vond ik grappig. Ik loop een klein stukje verder en ik kijk weer, ik ga weer stilstaan. Want anders loop je of van het dijkje af de ene kant op. Dan rol je naar beneden of de andere kant op en dan zegt het plons. Dus ik stond even stil en dat gat had zich zo gevormd dat die grote beer er was. En in het verlengde van de bovenkant, de kopse kant van het steelpannetje, jullie weten dat allemaal, 5 keer doortrekken, daar de Poolster. En dat waren de enige sterren, precies dat stukje zag ik. En toen dacht ik, nou Heer, dat is inderdaad de samenvatting van de preek die ik in gedacht had. Wij mogen allemaal met ons pannetje, wat er ook in zit, in ons pannetje, verwijzen naar de Heer. Om wie alles draait. Hij is er. Hij leeft. Hij is de aanwezige. Hij is de eeuwige. Nou, die vond ik zo leuk. Ik denk, die moet ik even delen. 7 tekenen, 7 ik ben uitspraken. Ken je dat in je leven? Dat het niet allemaal vanzelf gaat. Dat je worstelt. Dat je tegenslag ervaart. Dat de dingen niet goed gaan. Dat het gewoon niet wil. Dat er van alles misgaat. Dat niet gebeurt waar je voor bidt. Dat je gebeden niet verhoord worden. Dat, zoals we dat vroeger zeiden, de hemel wel van koper lijkt. Dat God niet eens laat merken dat hij er is. Je gebedslijstje wordt even lang. Blijft even lang. Of sterker nog, het wordt zelfs langer. Er komen steeds meer wensen bij. Maar ze worden niet verhoord. Het gevoel bekruipt je misschien soms, heeft bidden wel zin. Ken je dat? God laat dingen gebeuren in je leven. Of om je heen, in de wereld, hoeven de krant maar te lezen. God laat dingen gebeuren die verschrikkelijk zijn. Hij grijpt niet in. Er zijn verschrikkelijke misdadigers actief in de wereld. Die gaan over leven en dood. God laat het toe. We vragen ons af, God, waar bent u? En je eigen leven kan dat ook. Je wilt graag vertrouwen, maar het lukt niet. Je wilt graag vertrouwen, maar het lukt niet. Ken je dat? Waar is Hij? Waar is Hij? Waar is Hij? De hamvraag in het Johannesevangelie is eigenlijk: durf je erop te vertrouwen dat God er is? Dat God er is. Dat Hij mens geworden is. Dat Hij alles begrijpt. Dat Hij alles ook ziet. Dat Hij alles in zijn hand heeft. Dat niets Hem uit de hand loopt. Dat Hij er is, ook al merk je het niet. Ook al merk je Hem niet. Dat is de boodschap van het Johannesevangelie. God openbaart zich. Ik stel voor om te lezen uit Exodus. Je hoeft niet mee te schrijven hoor, want die dia's die zijn er gewoon. Dus voel je vrij om gewoon dat langs over je heen te laten komen. Exodus 3. Als we na gaan denken over de Ik Ben teksten, dan kunnen we hier niet omheen, denk ik, dat God die naam noemt. Exodus 3, vers 5 en 6. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer. Mozes staat daar bij die brandende braamstruik. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. Dat gevoel heb ik ook een beetje. Als ik iets mag zeggen over de 7 tekenen in het Johannesevangelie, in de 7 keer dat de Heer Jezus zegt, ik ben, puntje, puntje. Dan denk ik, we staan hier op heilige grond. We praten over God zelf, we praten over Gods nabijheid. God die zich met een eed aan de mens verbindt, die zich met zichzelf aan de mens verbindt, die een verbond sluit met de mens, die heel dichtbij komt. Vers 14 en 15. Toen antwoordde God Mozes. Toen Mozes gevraagd had, wat is de naam van die God? Hoe is uw naam? Zei God, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Dat is wat we in het Johannesevangelie lezen. Het woord was God, het woord is mens geworden. Niemand heeft ooit God gezien, maar die ene zoon die aan het hart van de Vader was, die heeft hem verklaard. Hij heeft tot ons gesproken door zijn zoon. En dan gaat het over 7 tekenen en 7 keer die uitspraak. En misschien is dat wel goed om eventjes te melden. Het getal 7 is best wel bijzonder. Shua in het Hebreeuws, dat heeft 2 betekenissen. De eerste is heel duidelijk, dat lezen we nou bij de schepping al. Dat betekent, het is klaar, het is vol, het is volmaakt, het is voldaan, het is goed, het is er. Dat is het getal 7. Maar het getal 7, het woord Shua, betekent dat niet alleen. Het betekent ook een eed afleggen, een verbond sluiten. Nou, en die combinatie van deze 2 betekenissen van het ene woord Shua, alles is volkomen. Het is goed gemaakt. Ik sluit een verbond met jullie. God verbindt zich met het getal 7 eigenlijk aan ons. Dit is zo ongelooflijk indrukwekkend. En in Johannes komen daar dan 7 gesprekken voor. Moet je maar eens opzoeken. 7 tekenen, moet je maar eens opzoeken. Ah, die komen straks langs. Mazzel. 7 keer ik ben, puntje, puntje, puntje. Moet je maar eens opzoeken. Ah, die komen ook langs op een dia. En 7 keer ik ben, zonder puntje, puntje, puntje. Die komen niet allemaal langs. Die moet je ook maar eens opzoeken. Dat is zo ongelooflijk gaaf wat daar staat. Die zijn bijna nog mooier dan die ik ben, puntje, puntje, puntje. We gaan op heilige grond richting die 7 tekenen. We lezen er over 7. Ik ga ze niet alle 7 behandelen. We kennen ze allemaal. En als je ze op een rijtje ziet, dan denk je, er vallen een paar dingen op. Dan denk je, oh ja, oh ja, oh ja, die. En wat ook opvalt, is dat het de eerste helft van het Bijbelboek is. De eerste 11 hoofdstukken. Vanaf hoofdstuk 12 tot en met 21 gaat het over het 8e teken. Daar gaan we het niet over hebben. Maar bij deze 7 tekenen, wat is het doel daarvan? Wat betekenen ze? Nou, daar kunnen we over gaan speculeren. Gaan we niet doen. We gaan gewoon het Johannes-evangelie zelf even lezen. Dat is het voordeel van de Bijbel. Dat als we de Bijbel zelf laten spreken, dat de Bijbel zelf uitlegt wat de betekenis is. En die is eigenlijk heel erg duidelijk. Bij de bruiloft te Cana heb je die eerste tekst. Dit heeft Jezus in Cana gedaan in Galilea als eerste teken. Dat was de eerste van de vorige dia. Hij toonde zo, staat erbij, uitleg van het teken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Hij toonde zijn grootheid, zijn leerlingen geloofden in hem. Dan denk je, ah, dat is dus de bedoeling van dat teken. Dan lees je in het laatste van de 7 tekenen, als dat aangekondigd wordt, zou ik bijna willen zeggen, in hoofdstuk 11, vers 4, dan heeft net de Heer Jezus die tijding gekregen van Lazarus is ziek. Dan zegt hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. En dan krijgen we die geschiedenis van de opwekking van Lazarus, daar gaan we zo iets meer over zeggen. En dan staat er aan het eind, ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je vertrouwt. Een teken laat Gods grootheid zien met het doel dat wij vertrouwen, dat wij geloven. Aan het eind van Johannes in hoofdstuk 20 wordt dat nog een keer uitgelegd. Johannes zegt, joh, ik had nog veel meer kunnen vertellen. Hij heeft zo enorm veel tekenen gedaan, dan hadden de hele wereld had al die boeken niet eens kunnen bevatten. En er staat ook weer datzelfde verband tussen dat teken, Gods eer, Gods grootheid, Jezus eer en grootheid, die worden synoniem gebruikt, en ons vertrouwen en geloven in hem en het leven dat we daardoor ontvangen. Dat is het doel, de betekenis van deze 7 tekenen. Die tekst 11 vers 4, dat is de tekst die voor mij, een van de teksten die voor mij echt levensbepalend is geweest. Ik wil daar iets over vertellen. Het is nu ongeveer 29 jaar geleden. Dat ons zoontje geboren werd. En Lieneke was ziek. En die moest naar het ziekenhuis. Voor de curettage. Het kindje was doodgeboren. En de rest ging niet goed. Ik ben mee geweest. En op een gegeven moment moest ik naar huis om onze Inge weer uit bed te halen. Het was 's ochtends heel erg vroeg. En een heel verhaal. Er kwam een telefoontje uit het ziekenhuis. Als je je vrouw nog levend terug wil zien, moet je nu komen. Dat was een serieus moment. Daar kun je iets bij voorstellen. Er was dus echt, paniek slaat je om het hart. Ik weet niet precies wat je daar dan van moet zeggen. Maar dat is best wel heel veel. Jullie kennen de geschiedenis wellicht. Is in alle eil naar de intensive care in het academisch ziekenhuis, het LUMC, verhuisd. En daar op de 6e verdieping, daar lag ze, is ze 's avonds van maandagmiddag tot maandagavond heel laat geïnstalleerd. Is een arts, is van de kliniek arriveerde tot, of de ochtend dat ze arriveerde, tot laat in de avond is die bezig geweest om haar in te regelen. En de volgende ochtend om 7 uur was hij er weer. Hij was om 10:30, 11:00 was hij vertrokken. En de volgende ochtend om 7 uur was hij er weer. En het eerste wat hij deed was naar Lienekes bed lopen. En hij zei, Ze leeft nog. En ze leeft nog steeds. En daar staat dan, naast zo'n bed. Een fotootje is gemaakt toen Lieneke al aan de, nou beter dan de hand wil ik niet zeggen, toen was het wel dat er wat lichaamsfuncties terugkwamen. Maar ze hebben een paar weken tegen me gezegd, 2,5 week ruim, dit kan ze niet overleven. En dan komt deze tekst tot je. Johannes 11 vers 4. Moet je voorstellen dat de arts, de chef de kliniek van de intensive care, die zegt 2,5 week tegen mij, Warnix, dit kan ze niet overleven. Ik begrijp niet hoe het kan dat ze er nog is. Ze kan het niet overleven. En dan zijn er broeders en zusters die geleid door Gods geest het lef hebben om deze tekst uit te spreken. Johannes 11 vers 4. Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Wie moet je dan geloven? Die arts die zijn vak verstaat, die weet wat er aan de hand is? Of mag ik dan de Heer geloven? Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar heeft als doel dat God, dat zijn Zoon verheerlijkt, geëerd zal worden. Dan is het aan mij de keus van, moet ik dan protesteren? Of moet ik het toch maar aanvaarden? Dat is Johannes 11. Is dat makkelijk? Nee, is niet makkelijk. Hadden Martha en Maria het makkelijk? Nee, ze hadden het niet makkelijk. Ze waren in paniek. Hun broer was overleden. Hun broer was ziek in eerste instantie. Ik verklap het verloop van de geschiedenis al, merk ik. Hun broer was ziek. En als onze broer er niet meer is, uit de geschiedenis zoals die beschreven wordt, lijkt het alsof Lazarus als broer toch wel een soort van hoofd van de huishouding was. Dat hij zorgde voor zijn zussen en voor het inkomen. Weten niet, natuurlijk niet, de speculatie, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar ze hielden van hun broer en ze zeiden, hij is ziek, hoe moet dat nu verder? En ze hadden die pijn en ze zeggen het later allebei tegen de Heer Jezus, Martha als eerste en daarna Maria. Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Ze uiten hun wanhoop, ze uiten hun verdriet, ze uiten zelfs, misschien wel, hun verwijten naar de Heer van Heer, had nou doorgelopen. Heer, was nou sneller gekomen toen we berichten hadden gestuurd. Was nou, als u hier gekomen was, zou mijn broer niet gestorven zijn. En het mooie is dat de Heer Jezus eigenlijk hier gewoon op antwoordt met waardering. Hij negeert de eventuele verwijtende toon. Hij waardeert hun geloof. Als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Die overtuiging hadden ze. En daar kunnen we ons alles bij voorstellen. Heer die u lief hebt is ziek. Dat was de boodschap. En hij wist gelijk dat het Lazarus was. Moet je voorstellen dat je beste vriend op sterven ligt. En je hebt de macht om hem te genezen. Ik kan me voorstellen dat het een stukje zelfbescherming van de Heer is geweest. Dat hij niet gegaan is. Het is de moeilijkste tekst in dit Bijbelgedeelte. Johannes 11, laten we het er even bij pakken. Johannes 11. Johannes 11, vers 6. Toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Kun je je voorstellen dat ik het moeilijk vind om hier een preek over te houden? Dan houden we een preek, dan gaat het hele Johannes-evangelie over ik ben. Ik ben, ik ben de ik ben. Ik ben degene die er zal zijn. Ik zal er altijd zijn. En Martha en Maria kenden hem. Ze wisten wie die was. Ze hadden die andere ik ben teksten, die hadden ze waarschijnlijk al gehoord van hem. En ze wisten wie die was en ze zeiden van Heer, kom. En degene die zegt, ik ben die ik ben, ik zal er altijd zijn, die blijft nog 2 dagen waar die is. Hoe kan dat? Dit is een conflict. Deze tekst, die moet je bij wijze van spreken, ja, ik ben er ook niet zo van, onderstrepen. Want anders dan staat die Bijbel helemaal vol en valt het helemaal niet om. Maar wat hier staat is zo tegendraads, zo tegen Gods natuur in. Hij zegt, ik ben er. En op het moment dat hij dan geroepen wordt, te hulp geroepen wordt, dan is hij er niet. Dan komt hij niet. Hij blijft nog 2 dagen. Ken je dat gevoel? Dat je roept van, Heer, waar bent u? Waar bent u? U bent toch degene die er altijd is. U hebt toch beloofd, u hebt zichzelf toch aan mij verbonden met dat Shua. U hebt zichzelf met uw eigen bloed aan mij verbonden. Ik ben één met u. Heer, waar bent u? En het blijft stil. Het lijkt strijdig. Maar het is niet strijdig. Want hij kiest ervoor om ons te laten merken, om ons te laten ervaren dat we niet zonder hem kunnen. Hij doet dat niet om ons te pesten, maar om ons vertrouwen in hem te versterken. Om ons vertrouwen in hem op de proef te stellen, te beproeven. Dan komen we bij de tweede tekst die voor mij levensbepalend is geweest. Die was rond diezelfde tijd. De 3e week dat Lieneke op de intensive care lag, was ik voor het eerst weer even thuis rond het eten. Toen was Inge ook thuis en de familie om me heen dacht dat het goed was dat ik ook even naar huis ging. En tijdens het eten waren we gewend dat ik zo hardop voorging in gebed en na afloop een stukje las uit de Bijbel. De Bijbel had kleine 4 weken... op dezelfde plek gelegen. En na het eten pakte ik de Bijbel. Mijn ouders zaten tegenover mij. En ik pakte de Bijbel en ik deed hem open bij de boekenlegger. Welke tekst aan de beurt was om verder te lezen. En dat was Genesis 22 vers 1. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Dat was ik toevallig aan toe. Dan heeft die arts 2,5 week tegen me gezegd, ze kan het niet overleven. En God zei door de mond, door de pen van broeders en zusters van over de hele wereld, deze ziekte is niet tot de dood, maar opdat de Zoon van God, tot eer van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. En dan zegt de Heer tegen mij, joh, ik stel je op de proef. Ik ben me ervan bewust dat ik je op de proef stel. En je kent de geschiedenis maar niks. De Heere zelf zal erin voorzien. Aan het eind komt het goed. Die ram die zit daar in het struikgewas. Die zit er al. Die heeft er misschien al wel 3 dagen gezeten. Wat gaaf, hè? Dat God zo dichtbij komt. Het is het getuigenis van heel veel. Dit is mijn persoonlijk verhaal, een beetje. Een klein stukje ervan. Er is nog veel meer gebeurd, hele mooie dingen overigens, ook van die knipogen van God. Dat je met je handen omhoog in die hal staat, sta je door het raam, zo'n smal raam, op de Inter-LUMC daarginds, sta je over de stad uit te kijken. Heer, Heer, Heer. Lieneke was naar de operatietafel en het was voor een operatie en de arts had tegen mij gezegd, we moeten haar opereren, maar in haar conditie kan ze dit niet overleven. Als we haar niet opereren, overleeft ze het niet. Als we haar wel opereren, overleeft ze het ook niet. Wat moeten we doen? En dan mocht ik als jonge gast van 28 of zo, hoe oud was ik, mocht ik zeggen, doe maar. Dat is jullie vak, wij bidden. En dan sta je daar over de stad uit te kijken. Heer Lieneke. Heer Lieneke. En er komt tegen die hele dode gevel, waar ik 4 weken lang niks gezien heb, als ik uit het raam keek, kwam op dat moment, kwam er iets uitfladderen. Voelen jullie me heel erg zweverig? Dat weet ik. Mag niet, mag wel hoor. Je mag me uitlachen. Maar er kwam iets aanfladderen. En dat was een duif. En dat was geen houtduif, waar de Leidse hout helemaal vol van is. Maar het was een spierwitte duif. En die kwam voor me zitten. Voor het raam. Dan sta je daar voor zo'n raam. En die stond zo voor me. Op dat kleine randje. God is er wel, ook als het lijkt dat hij er niet is. God is er altijd. God is er echt. Hij is de Ik Ben. De Heer Jezus is de Ik Ben. Echt waar. Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. De consequentie daarvan is ook dat we geen moeite hoeven te hebben met die ziekte. Waarom niet? Die ziekte, die is tot eer van God. Onze natuurlijke reactie is, ik wil die ziekte niet, ik wil die pijn niet, ik wil dat niet, ik wil dat niet. God wil dat toch ook niet? Nee, natuurlijk wil God dat niet. Maar het mooie van God is, het indrukwekkende van God is, dat de pijn in ons leven, dat hij die in zijn hand neemt, dat die mag uitwerken tot eer van God. Moet je voorstellen. Heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je vertrouwt? Nou, dat is een verhaal, daar gaan we het nu helemaal niet over hebben. Maar dat is de afgelopen tijd, de afgelopen 30 jaar zullen we maar zeggen. In het leven van Lieneke en mij meer dan waarheid geworden. En ik hoop en bid dat dat zo blijft. Dat die geschiedenis die ik heb meegemaakt, terwijl Lieneke in slaap was daar. De worsteling die Lieneke daarna heeft meegemaakt, waar ik dan machteloos naast stond. Dat tot eer van God mag zijn. Dat op punten tot eer van God is geweest. Dat is toch geweldig? Dat is indrukwekkend. Paulus zegt er allerlei verstandige dingen over later. Door Gods geest geleid. Joh, als je het in het juiste perspectief ziet. Als je de Heer kent als de Ik Ben die ik ben. Die er is. Dat wat wij meemaken leidt tot zijn verheerlijking. Dan valt alles relatief. Dan valt alles weg. Dan is dit wat we nu meemaken niet waard om vergeleken te worden met die eeuwige heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Waar misschien wel dankzij de pijn, dankzij door de pijn en het lijden dat we in ons in zijn hand hebben gelegd, ook anderen een deelgenoot van mogen zijn. Wat is dat bijzonder. Vertrouw niet op de tekenen. Geloof niet onder tekenen. Dat komt in het Johannes Evangelie ook voor. Maar of... Ja, omdat je er profijt van hebt, zo heb ik het hier neergezet. Dat zijn die mensen die hadden hun buikje vol. Dan zegt de Heer Jezus, jullie geloven niet omdat je mij gelooft, maar omdat je gegeten hebt toen je in de rat zat. Vertrouw op hem, is de boodschap. Nogmaals, makkelijk is het anders, maar hij is degene die laat zien in al die tekenen, ik ben, ik ben. Ook die ik ben teksten ga ik niet allemaal behandelen. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Maar het brood dat leven geeft, het licht voor de wereld, de deur van de schapen voor de schapen, de goede herder, de opstanding en het leven, de weg, de waarheid en het leven, de ware wijnstok. Dat zijn allemaal teksten die eigenlijk precies datzelfde uitdrukken. Je kunt niet zonder. We kunnen niet zonder brood. We kunnen niet zonder brood. Hij is niet iemand die af en toe te hulp komt of ons ter wille is. Hij is een levensvoorwaarde. Dat brood hebben we nodig. We hebben hem nodig, anders hebben we geen leven. Licht voor de wereld. Nou, ik kan je vertellen, het is lastig om geen licht te hebben. Als het echt helemaal donker is, we kennen dat niet echt. Maar in het donker leven is best heel erg ingewikkeld. Echt donker. Probeer maar eens een donkere kamer te maken thuis. Hoe ingewikkeld het is om het licht echt buiten te sluiten, dat je echt een donkere kamer hebt. En dan wordt het ingewikkeld. Het licht voor de wereld. De deur van de schapen. Degene door wie we in mogen gaan, uit mogen gaan, waardoor we op de goede plek te komen om weide te vinden. We hebben hem nodig. We hebben hem nodig. Opstanding en het leven. We merken toch allemaal dat die dood in ons leven heerst. Dat die af en toe macht heeft. Dat die ons dwars zit. Dat we... Nou ja, je hoeft maar een klein beetje de 40 voorbij te zijn en je merkt op een gegeven moment dat je aan het aftakelen raakt. Dat alleen al, Maar er zit ook die macht van de zonde en de dood, die gelukkig de Heer overwonnen heeft, maar die zit in ons leven. We lopen tegen onze grenzen aan, we lopen tegen onze beperkingen, we lopen tegen onze zwakheden aan, we lopen tegen onze zondigheid aan. We hebben de opstanding en het leven, hemzelf hebben we zo hard nodig. De weg, de waarheid en het leven, de ware wijnstok. Hij eindigt er zelfs mee, we kennen die geschiedenis wel. We moeten in de wijnstok, de oproep om in de wijnstok te blijven. Zonder mij kun je helemaal niks doen, zegt de Heer Jezus in hoofdstuk 15, vers 5. We kunnen niet zonder hem. Klamp je aan mij vast. Dat is vertrouwen. Toevertrouwen, je toevertrouwen, je toevertrouwen. Geloof niet om de tekenen, maar geloof om wie hij is. Hij maakt zijn belofte meer dan waar. We mogen ons aan hem vastklampen. Nogmaals, dat is niet makkelijk. Maar juist dat is vertrouwen. Met je eigen onmacht, met je eigen ongeloof, je vastklampen aan de Heer. Misschien wel daarom dat de Heer zegt 7 keer, ik ben. 7 keer, het getal 7, waarmee hij zichzelf laat zien. Klamp je aan mij vast. Klein zijpaadje, komt niet later. Hij is het ware licht. Er is ook dwaallicht. Pas op, er is ook dwaallicht. Hij is het ware licht. Dat is een waarschuwing. Dat is een ongelooflijk intense waarschuwing. Er is heel wat licht op ons afgekomen in de afgelopen 30 jaar. Maar laten we vasthouden aan het ware licht. Hij is het ware brood. Je kunt je ook voeden met andere dingen. Die ogenschijnlijk heel erg gezond en goed en prettig lijken. Die lekker zijn. Hij is het ware brood. Hij is de goede herder. Hij weet wel waar het gras gezond is. Hij kiest niet voor de mooie grazige weiden waar onkruid tussen staat wat giftig is. Hij leidt ons naar de plekken waar het wel gezond is. Hij is de goede herder. Er zijn valse herders. Hij is de ware wijnstok. We kunnen ons vastklampen aan, we kunnen ons voeden met van alles en nog wat. Het kunnen zelfs christenen zijn. De bedoeling van de Heer is, als hij zegt, ik ben de ware wijnstok, zonder mij kun je helemaal niets doen, zegt hij van, blijf in mij, opdat je vrucht draagt. Blijf in mij, opdat je vrucht draagt. En die vrucht, noteer dat, zoek dat op, Galaten 5 vers 22, staat de vrucht van het blijven in de Heer Jezus. Dan gaat het niet over dat en dat en dat en dat en dat, allemaal grote getuigenissen van, nou maakt niet uit van wat. Het gaat om vrucht. De vrucht, het lijken op de Heer Jezus, dat is de vrucht, de toets. Zie je iemand die zich gevoed heeft met iets, die zorgt voor polarisatie, die zorgt voor vertwijfeling, die zorgt voor verwijdering, die zorgt voor maakt niet uit, dan weet je, dit is niet de vrucht van de geest. De ware wijnstok zorgt voor liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ik ben er één vergeten. Galaten 5 vers 22. Zoek het maar op. Lijken op de Heer Jezus. Dat effect, dat is zo geweldig. Pas op voor namaak. Hij is er. Vertrouw maar op hem. Ook al begrijp je hem niet. En dat had ik getypt en toen dacht ik van nou, dat klopt natuurlijk niet. Want we begrijpen hem gewoon niet. Op het moment dat wij denken dat we hem begrijpen, dan vertrouwen we hem niet. Je vastklampen aan hem. Heer, ik heb u nodig. Dat komt voort uit ons bewustzijn dat we hem niet kunnen begrijpen. En die geweldige bemoediging, daar wil ik toch graag mee afsluiten. Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je vertrouwt. Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je mij vertrouwt. Een geweldige oproep. Dus richten wij onze harten naar boven. Vertrouwen wij op de God die wij loven. Zullen we bidden? Heer, dank u wel dat u er bent. Dat u er bent, juist in het lijden, juist in het pijn. We horen zoveel getuigenissen van medegelovigen, dat juist in de moeilijke omstandigheden uw aanwezigheid het duidelijkst merkbaar was. Wat bent u bijzonder. We leggen onszelf in uw hand. We leggen ons leven in uw hand. We willen ons graag vastklampen aan uzelf. In het besef dat we uw hulp ook nodig hebben om u te vertrouwen. We willen graag u vertrouwen en opzien tot u. En loslaten wat ons bezighoudt. Het in uw handen leggen. Heer, dank u wel voor uw oproep. Voor uw belofte. Dat als wij vertrouwen, dat het meewerkt tot verheerlijking van u. Tot zegen, tot blijdschap, tot leven voor ons. Dank u wel voor dat bijzondere. Wat bent u groot. Dank u wel dat u er bent. Ik zal zijn die er zijn zal. Ik ben er altijd, de eeuwige, de aanwezige. We weten niet hoe we u moeten noemen. We zijn daarin heel bescheiden, maar u bent er, Heer, ook als we het niet voelen. Dank u wel dat we op u mogen vertrouwen. We willen graag ons aan u toevertrouwen. Helpt u ons daarbij, Vader, want ook daarvoor hebben we u nodig. Heer, dank u wel. Amen.